1 Korinthe 11. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen schrijven: gemeentelijke verordeningen. Omdat het over de samenkomst gaat van gelovigen en zoals dat zou moeten gebeuren. Hij begint ermee om de Korintiërs te prijzen, terwijl het een behoorlijk ongeregeld soortje was, zou je kunnen zeggen. Toch was er iets goeds bij hen te vinden en daarom prijst hij hen. Hij begint ermee: wees mijn navolgers zoals ik van Christus. En hij kon dat zeggen als apostel. Zoals hij ook ergens het over zijn evangelie heeft. Mijn evangelie, zegt hij dan. Paulus had het fundament gelegd en wij bouwen erop. We doen dus goed om hem te volgen zoals hij Christus volgde. En dan zegt hij in vers 2 prijzend dat ze hem gedenken in alles en dat ze de overleveringen vasthielden en zich eraan hielden zoals hij ze had overgeleverd. Dus dat was heel prijzenswaardig. En dan legt hij uit dat God het hoofd van Christus is. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En dit is niet antifeministisch bedoeld, want elders legt Paulus uit dat een man zijn vrouw moet liefhebben zoals de Heer Jezus de gemeente lief had. En in sommige gevallen kan dat zelfs de dood betekenen. Dat de man zijn vrouw beschermt en het leven erbij laat. Zoals de Heer Jezus dat deed. En als we zover zouden moeten gaan in sommige omstandigheden, hoe toepasselijk is het dan om een vrouw echt lief te hebben en er voor haar te zijn en niet uit elkaar te groeien, dat de communicatie verstomt. Maar toch is het man ook de hoofd van het gezin. En dat mag je in deze tijd niet zeggen, in deze feministische tijd. En dan gaat hij het verder hebben over het hoofddeksel. Dat het voor een man een oneer is om een hoofddeksel te hebben en dat het voor een vrouw een eer is. Vanwege de engelen, zegt hij zelfs. De engelen kijken toe op het gemeenteleven. En die zien de man en de vrouw en het verschil. Dat de man het hoofd van de vrouw is en dat de vrouw voor de man is geschapen vanwege de man en niet andersom. Nogmaals, het wil niet zeggen dat de man meer is en dat vrouwen een mindere klasse zijn, helemaal niet. Dat bedoelt hij helemaal niet. Het aangehaalde hoofdstuk uit Efeze 5 zegt dat al, de man moet de vrouw lief hebben. En haar dus op een voetstuk plaatsen zelfs. En als hij dat doet, dan zal de vrouw dat andersom ook doen. En dan legt hij in vers 5 uit dat als een vrouw haar hoofd niet bedekt, dan is dat alsof ze kaal geschoren is. Hetzelfde is dat. En hij gaat zelfs zo ver in vers 6, dat als een vrouw haar hoofd niet bedekt, dan moet de gemeente eigenlijk tegen haar zeggen: nou, scheer je maar kaal. Of knip je haar maar af. Maar dat is een schande voor een vrouw. En dan gaat hij verder, net als de Christus het hoofd van de man is. Zo is de vrouw de heerlijkheid van de man. En de man is de heerlijkheid van God. En hij is zelfs het evenbeeld van God. Omdat Adam die werd geschapen in het evenbeeld van God en naar de gelijkenis van God. En eentje verder zegt hij in vers 8. De man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Maar dat nuanceert hij weer door te zeggen dat de man door de vrouw is, eentje verderop. En dat in Christus ze gelijk zijn zelfs, in vers 11. En dan nogmaals, vanwege de engelen moet een vrouw een macht over haar hoofd hebben. Het woord macht hier straalt gezag uit en betekent ook gezag in sommige versen. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de overheden die gezag over ons hebben. En nogmaals, de engelen kijken toe. Elders weten we uit de Bijbel dat engelen nieuwsgierig zijn om in te zien in de dingen van de gemeente. Omdat God zijn veelvuldige wijsheid openbaart in de kerk, met een hoofdletter. En dan gaat hij in vers 13 verder. Oordeelt gij onder uzelf, is het gepast voor een vrouw om onbedekt tot God te bidden. En elders zegt hij in dit hoofdstuk dat zelfs als ze profeteert, moet ze iets op hebben. En profeteren is niet alleen de toekomst voorspellen, maar ook namens God spreken. We kunnen er dus zeker van zijn dat die vier dochters in Handelingen, die profetessen waren, dat die ook een hoofddoekje op hadden als ze profeteerden. En het is zelfs zo dat de vrouwen meestal met een hoofddoekje opliepen. Dat was vroeger in het Westen ook zo. En dat wil niet zeggen dat we moslims moeten naapen. Zeker niet die met een boerka lopen. Maar als je als christin namens God spreekt of bidt voor een klas of wat dan ook, dan moet je vanwege de engelen een macht op je hoofd hebben, een hoofdbedekking. En daarom was het wel degelijk een goede gewoonte als een vrouw met een hoofddoekje opliep. En dan gaat hij verder, leert de natuur u niet dat een man, wanneer die lang haar heeft, het hem een oneer is. En een vrouw, dat het haar een eer is wanneer ze lang haar heeft. En zelfs in de wereld weten ze dat, maar in de kerk zijn maar niet. In de wereld, op de catwalk, hebben de meeste vrouwen lang haar. En in de kerk wordt dat vaak verwaarloosd. En dan zegt hij hiervan in vers 16, als iemand ijverzuchtig is, zo wij niet. Nogmaals, in vers 14 en 15 staat dat de natuur het ons leert dat het een eer is voor een vrouw om lang haar te hebben. En dat het een oneer is voor een man om lang haar te hebben. En in de meeste volkeren, bijna bij alle volkeren, zie je dat ook. Dat mannen kort haar hebben en vrouwen lang haar. Als je op vakantie gaat naar India, dan hebben de meeste vrouwen lang haar. En dat vind je overal terug. En hier in het Westen, vooral in de kerk, is dat gevoel weggegaan, dat natuurlijke gevoel. En de natuur heeft ons nog veel meer te leren wat zulke dingen betreft. Bijvoorbeeld, waarom is het zo dat vrouwen veel minder kaal zijn dan mannen? Juist omdat het een eer is voor een vrouw om lang haar te hebben. En God zorgt daarvoor dat er minder kaalheid is onder vrouwen, zodat ze aantrekkelijk kan zijn. En dat is niet in de eerste plaats seksueel, zegt hij dan, want het haar is haar tot een bedekking gegeven, tot een sluier. En dan zegt hij in vers 16 nogmaals, als iemand strijdt, lustig is over deze dingen, wij hebben deze gewoonte niet, nog de kerken van God, nog de gemeentes van God. En dan gaat hij verder over het samenkomen, dat die van de Heer Jezus ontvangen heeft. Het brood, dat spreekt van zijn lichaam, en de beker, die spreekt van zijn bloed. En dat ons gegeven is om de dood van de Heer Jezus te gedenken en eraan te denken, en dat zo vaak als we dat doen, we hem gedenken. En nog, zoals al in het begin gezegd, het was een zootje bij deze mensen, omdat sommigen zelfs dronken waren bij het samenkomen. En daarom zegt hij ook, je moet thuis je eten opeten en je drinken. En het gaat er dus om dat je de dood van de Heer Jezus gedenkt en niet aan je eigen eten denkt. Aan je eigen voeding. En in vers 18 en 19 heeft hij het over scheuringen. En dat een oneer voor ze is, maar aan de andere kant zijn scheuringen ook noodzakelijk op dat de beproefde duidelijk worden, naar voren komen. En het woord scheuring hier, Hij is schisma, echt afscheuren. En in vers 19 heeft hij het over heresie. Een ketterse leer zelfs. En dat woord heresie slaat op keuze, een keuze maken. En in dit geval een verkeerde keuze. En dat kan zowel naar rechts als naar links zijn. Want je hebt altijd een rechtse en een linkse groep in een kerk. De ene die de neiging heeft om farizeeën te zijn. En de andere die de neiging heeft om sadduceeën te zijn. Verstandelijk, wettisch enzovoort. En beide het wetticisme aan de rechterkant en het intellectuele aan de linkerkant moeten we mijden. En daarom zijn er ook scheuringen en ketterse leren, opdat de beproefden naar voren mogen komen. En dan heeft hij het erover dat de Heer Jezus dit overgegeven heeft. Dat hij zei, deze beker is het nieuwe verbond. En het woordje verbond hier slaat ook op een testament. Als iemand op het punt staat om te sterven, laat hij een testament na. En daarom wordt het Nieuwe Testament ook wel het Nieuwe Testament genoemd vanwege wat hier staat. Het Nieuwe Testament is een nieuw verbond. Het oude verbond van de wet heeft afgedaan. En het nieuwe verbond, de nieuwe wet, het Nieuwe Testament is gebaseerd op de dood van de Heer Jezus die de wet heeft vervuld. En hij legt uit dat als iemand eet en drinkt van de beker en het lichaam en brood van de gemeente, het brood slaat op de gemeente en de beker slaat op de bloed van de Heer Jezus, dan moet je bij jezelf nagaan of je het waardig, of je wel waardig bezig bent in de deelname eraan. Omdat je anders jezelf een oordeel kan drinken en eten. Zegt hij in vers 29. Dus dat is een hele ernstige zaak. En hij zegt dat er vele zwakken bij hen zijn. En zelfs vele die heen gaan, die inslapen. Wat op de dood slaat, het overlijden. Juist omdat ze zichzelf een oordeel dronken bij die Korintiërs. En dat kan in onze tijd ook nog zo zijn. En dan zegt hij in vers 32 dat het gevolg daarvan is dat als wij geoordeeld worden door de Heer, dan worden wij getuchtigd of onderwezen. Opdat we niet met de wereld veroordeeld worden. Het gedenken van de dood van de Heer Jezus is dus zeer nuttig. Aan de ene kant denk je aan zijn overlijden en wat hij voor je gedaan hebt. En aan de andere kant onderzoek je jezelf of je wel waardig bent om aan de deelname van die herinnering van de dood van de Heer Jezus, om daar deel aan te hebben. Je onderzoekt jezelf, je gaat bij jezelf na dat je gered bent of je wel waardig wandelt. En zo zijn er allerlei kanten aan de viering van het avondmaal. Natuurlijk zijn de delen van het avondmaal, het brood en de wijn, zijn natuurlijk symbolen. En de katholieke kerk heeft er afgoderij van gemaakt door te zeggen dat de Heer Jezus echt aanwezig is in het brood en in de wijn. En als de Heer Jezus aanwezig zou zijn in het brood en de wijn, dan zouden na afloop van het gedenken, zou het een oneer zijn als muizen of ratten van het avondmaal zouden eten. En dat is echt een probleem in de katholieke kerk. De meesten denken daar niet over na. Maar als een muis van het avondmaal zou eten na afloop, dan zou die ook deel hebben aan het lichaam van Christus en aan het bloed en het lichaam van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een godslasterlijke gedachte. En hierin gaan de katholieken helemaal mank. Maar zelfs de protestanten maken er te veel zaak van door te zeggen dat het meer is dan symbool. Dat het ook stukken van genade zijn. Zoals de katholieke kerk 7 stukken van genade heeft. En dat is ook te veel zaken van te maken. Het zijn namelijk geen sacramenten, maar het zijn dingen om de Heer Jezus te gedenken. En meer is het niet. En toch is dat alles wat je nodig hebt. Het is eigenlijk heel veel. En als je er te veel in ziet, dan verminder je juist de waarde van het avondmaal. En van de avondmaalsviering. Als je een sacrament ervan maakt, zoals de katholieken en de protestanten doen, dan leg je er dingen in die er niet zijn en die leiden je af. En daarover misschien meer later. En dat was dan 1 Korinthe 11.